Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, willen we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 93, de versen 1 en 4. De Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkt, om God met heerlijkheid, bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. En het vierde vers, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. De versen 1 en 4 van Psalm 93. Voor u een gedeelte voor te lezen uit Gods woord, uit de zendbrief van Paulus aan de gemeente van Filippi, het derde hoofdstuk, Filippenzen 3. Vooraf lezen we voor u de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Verder noemden we Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten 8e dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreede gekregen heb, of alreede volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en ook nu wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? En welker heerlijkheid is hun schande? De welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
Psalm 45, we zingen de versen 4 en 5. O God, uw God heeft meelt u overgoten met vreugdezalf meer dan uw meegenoot, omdat uw ziel de goddeloosheid haat. O dochter, hoor en zie en neig uw oren, verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. De versen 4 en 5 uit de 45ste psalm. Er zal worden gecollecteerd tijdens het zingen. De derde rondgang is een extra voor het debutaatschap Israël. Wij willen de collecten van harte en uw milddadigheid aanbevelen. Gemeente, de tekstwoorden voor vanmorgen kunt u vinden in het ons voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 3, de versen 8 en 9. Filippenzen 3, we lezen Gods woord in de versen 8 en 9. Ja, gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die direct te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Paulus' getuigenis aangaande Christus. We letten op drie gedachten. Probeert u te volgen. Ze zijn wat langer dan gebruikelijk. Het schadelijke van alles buiten Christus. De uitnemendheid van de kennis van Christus. En de onmisbaarheid van de gerechtigheid van Christus. Paulus' getuigenis aangaande Christus. Het schadelijke van alles buiten Christus. Gewisselijk, zegt hij, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Om welke oorzaak? Omwille van de uitnemendheid der kennis van Christus, Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die direct te zijn. De onmisbaarheid van de gerechtigheid van Christus, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Gemeente, we kennen allemaal de geschiedenis, we hebben die al een paar keer met u overdacht, in het verleden, dat Paulus door de Heere is geroepen tot apostel, dat hij is uitgestoten in de wijngaard, dat hij Klein-Azië doorging, dat hij daar van de geest verhinderd werd te spreken, dat ging niet langer, hij moest daar niet blijven, hij moest er weg. Dat is voor Paulus heel wat geweest, dan komen er raadsels, dan komen er vragen, maar de Heere heeft een ander arbeidsveld voor Paulus. En in de nacht worstelt hij aan de troon van Gods genade, krijgt hij een gezicht van een Macedonisch man, kom over in Macedonië en help ons. Hij besluit dat de Heer hem roept. Hij vaart over, komt even later in Filippi, zijn een groepje vrouwen aan de rivier en hij begint met ze te spreken. En de Heere opent het hart van Lydia, zodat ze acht neemt op hetgeen van Paulus wordt gesproken. En de Heilige Geest verbindt zich dus aan het woord, plant het oprechte geloof in Lydia's hart. Dat is het werk Gods. De stokbewaarder die wordt ook bekeerd. Het lijkt voor ons mensen een groter wonder, maar precies hetzelfde gebeurt. Door het woord wat Paulus spreekt, valt de stokbewaarder bevende aan zijn voeten. Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. De stokbewaarder, hoe kwam Paulus daar? Lydia werd bekeerd. Die werd getrokken uit de heerschappij van de duivel. Waar Christus zijn kerk bouwt, bouwt Satan zijn kapel. Paulus en Silas komen in de gevangenis, maar de Heere vergeet ze niet en gaat in de gevangenis. zijn kerk bouwen. En juist die cipier die met al die mensen daar omgaat, komt tot waarachtige bekering. Dus het kan niet anders gemeend. Maar daar in de kerk, wordt de kerk Gods gebouwd. Er ontstaat een gemeente. Satan zit niet stil. Is het hem niet gelukt om Paulus en Silas het zwijgen op te leggen, dan zal hij met dwalingen in de gemeente zoeken te komen. En als er dan al voldoende dwalingen komen en de mensen, alle hoorders, worden van de zuiverheid van de leer afgetrokken, dan heeft hij ook zijn zin. En Paulus hoort het als hij later weer kinderen in de gevangenis zet. Dan schrijft hij deze brief aan zijn geliefde gemeente van Filippi, waar hij met banden der ziel aan verbonden was, waar de Heer zijn arbeid zo rijkelijk zegende. Wat gebeurt er namelijk? Er zijn dwaalleraren met een Joodse achtergrond. En die dwaalleraren die houden nog zo vast aan de ceremoniële Joodse wetten. En ze dwingen de heidenen die tot geloof gekomen zijn, dat ze zich laten besnijden. Nou, Paulus heeft er weinig goede woorden voor over. Hij noemt ze honden. Hij noemt ze kwade arbeiders. Dan maakt hij een woordspeling op het woordje besnijdenis en dan noemt hij het versnijding. Het is een verminking van het lichaam wat niet eens meer nodig is. Want Jezus Christus, het Lam God, heeft zijn hartebloed laten vergieten tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. En aan de besnijdenis moet een einde komen. Want in plaats van de besnijdenis heeft Christus de heilige doop ingesteld. Dat is het sacrament van het Nieuwe Testament wat terugwijst naar Christus die gekomen is en zijn bloed heeft laten vergieten tot de volkomen verzoening van al de zonden. En als wij vasthouden aan de besnijdenis en in de uitwendige voorrechten onze grond voor de eeuwigheid zoeken, zegt Paulus, dan achten wij het bloed van Jezus Christus onrein en dan verachten wij het ene geldend offer van Sions betaald. Borg, en dat snijdt door zijn ziel. Weet u waar het op aankomt? Want wij zijn de besnijding. Wij namelijk die onze gerechtigheid in Christus alleen zoeken. Dat is de rechte besnijding die voor God geldt. Dat is de inwendige besnijdenis van het hart. Is uw hart besneden? Onderzoek het dus. Want daar komt het vanmorgen op aan. Of uw hart door God de Heilige Geest is besneden. Weekgemaakt, opengelegd, vernieuwd. Dat hart dat wordt bearbeid. Daarin wordt de liefde uitgestort. Dat hart dat trekt naar boven, dat kan niet anders. Paulus, hij weet wat hij schrijft. Als het er één is die geleerd heeft dat hij met al zijn uitwendige voorrechten niet voor God kon bestaan, is het Paulus wel geweest. Jonge vrienden, jullie kennen ook de geschiedenissen van Maarten Luther. Wat heeft Maarten niet gedaan om rust te vinden voor zijn ziel? Het is niet te zeggen. Het ging niet. Net als bij Paulus niet. Ja, Paulus had er wel lange tijd vrede mee. Met al zijn uitwendige voorrechten. Maar er is wat gebeurd. Zowel bij Maarten Luther als ook bij Paulus. Paulus, hij zegt, als er één in het vlees betrouwd heeft, dan ben ik het wel. Ik ben besneden toen ik 8 dagen oud was. Ik ben uit het geslacht van Israël. Ik heb Abraham tot een vader. Ik ben uit de stam van Benjamin, 1 van de 2 stammen van dat 2-stammenrijk. Ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën. Ik ben echt. Ik ben een Israëliet. Ik ben een Jood. Ik ben naar de wet een Farizeeër. Naar de ijver zelfs een vervolger van de gemeente. Wie van ons gemeente zou vanmorgen kunnen zeggen, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, ben ik onberispelijk, zegt Paulus. Durft u het nazeggen? In het uitwendige leven ben ik voor God en mensen onberispelijk. Gaat maar eens na. En Paulus, nee, weet u wat hij dacht? God is met mij zo tevreden. Dat kan niet missen. Ik hoop niet dat er iemand in de gemeente me hoort die dat ook denkt. Want dan ligt er een grote haper in uw leven die u nog niet kent. God met ons tevreden. Straks in onze derde gedachte. Dan is God met zijn volk nu tevreden. Maar dan is er wat gebeurd in het leven van Paulus. Dan staat hij niet meer voor zijn eigen rekening, maar leeft hij voor rekening van zijn getrouwe zaligmaker. Weet u wat het wonder is, gemeente? Dat God wel raad weet met zulke mensen die tevreden zijn met zichzelf. En die denken dat God ook zeer tevreden met ze is. Die zo ijverig zijn en zo godsdienstig en zo vroom. Nee, gelukkig dat God daar raad mee weet. Hij zet Saulus van Tarsus gewoon stil op weg naar Damascus. Eén wenk van zijn alvermogen. Saul, wat vervolgt gij mij? Wie zijt gij, Heere? Ja, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart, dat zal u tegenvallen, Saulus van Tarsus, als u daarmee doorgaat. Het is uw hart om de verzenen tegen de prikkels te slaan, want dat ben je aan doen. Je slaat de verzenen tegen de prikkels door zo te handelen. O Heere, wat wilt u dan dat ik doen zal? Sta nu eens op, Saulus, en ga maar door naar Damascus. En ga dan maar in de straat genaamd de rechten. Dan ga je gevoelen wat eisen Gods heiligheid doet. En daar wordt al je deugd een wegwerpelijk kleed. Saulus kan door eigen kracht niet gaan, want die is blind. Ze nemen hem bij de hand en deze blinde wordt geleid in de weg die hij niet wist en geleid op het pad dat hij niet kende. En daar in de straat genaamd de rechten komt God om zijn recht. Hij eet niet, hij drinkt niet, hij slaapt niet, hij kermt, hij bidt, hij smeekt, hij weent, hij worstelt, hij piept, hij keert. Ananias, ja Heere, wat is er? Ga eens naar Saulus van Tarsus in de straat genaamd de rechte, want zie, hij bidt. Dat kon hij zelf niet meer voor bidden houden. Toen die Farizeeër was, stond hij op de hoeken van de straten te bidden. Maar hier ligt hij als een arme kruiper. Zijn zonden te bewenen en te belijden. Zijn vonnis te billijken en zijn straffen te aanvaarden. Met de koorden van de veroordeling om de hals bidt hij zijn rechter om genade. Ananias zegt, ja maar Heere, dat doe ik niet. Weet u dan niet dat die man hier in Damascus gekomen is om uw gemeente te verwoesten? Ja, dat weet ik wel. Maar ik heb hem stilgezet. En deze leeuw, blazende nog dreiging en moord tegen mijn discipelen, is als een lam. Want deze man is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen. Ga er gerust maar naartoe en je zult wel zien. Want voor mij is geen ding onmogelijk. En daar gaat Ananias. Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus. Die u verschenen is op de weg. Op de weg ontmoette Saulus van Tarse de tweede persoon in dat goddelijke wezen, in zijn heiligheid, rechtvaardigheid, eeuwige zondaarsliefde. Maar toen werd hij geveld door die pijl gedoopt in bloed van de middelaar. Nu hoort hij de naam Jezus als een zoete balsem en als een olie over zijn ziel wordt die naam uitgegoten. Als Saulus die naam hoort, gemeente, wordt het stil in zijn ziel. Die Jezus die hij vervolgde, wil die Jezus hem zalig maken? Wil die Jezus hem verlossen? Wil die Jezus hem hebben? Heeft die Jezus van Nazareth zich tot in de dood voor hem overgegeven? Is het die Jezus die gekruisigd is geworden om de vloek weg te nemen, om het handschrift van zijn zonde daaraan te hechten, om voor hem het leven en de onverderfelijkheid aan het licht te brengen? Namelijk Jezus die u verscheen op de weg. Saulus, sta eens op, man. Laat je dopen en je zonde afwassen door het bloed van Jezus Christus, Gods lieve Zoon. Saulus, hoor je? Jezus heeft mij gezonden. Saulus krijgt oren om te horen en een hart om te verstaan. En het geloof geplant in zijn ziel op de weg naar Damascus. Dat geloof dat wordt geoefend. Dat geloof dat richt zich op hem die veel schoner is dan de mensen, kinderen en wiens lippen genade is uitgestort. Saulus van Tarse, zie door het geloof de zaligmaker. Hij ziet Jezus Christus, de Heere. Kent u het? Maar toen mijn Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen zag ik wat ijzer Gods heiligheid deed. Toen werd al mijn deugden wegwerpelijk kleed. Toen, dat wonder is nodig, dat Gods geest mij aan mezelf ontdekt. Dat ik ga buigen voor de allerhoogste majesteit. Dat ik mijn rechter om genade ga bidden. Dat ik ga zien wie ik ben geworden in mijn diepe val. En het is natuurlijk een leerschool gebleven. Daar kom ik zo wel op terug. Gemeente, weet u wat hij later zegt? Toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Ja, denk maar dat de zonde levend is geworden daar in de straat genaamde rechter. Want gebod, dat werd in zijn ziel geschreven. Het gebod, de 10 geboden des Heren, werden geschreven in de wanden van zijn hart. En God richtte uit eeuwige liefde naar zijn welbehagen met Saulus van Tarse dat eeuwige genade verbond op, maar maakte zijn wet als een kenmer van ellende, maar ook als een tuchtmeester tot Christus. Kennen we er iets van, gemeend? Als de Heere stilzet en gaat trekken door de liefde met mensenzelen en touwen der goedertierenheid, en ik de zonde als zonde ga zien en mijn schuld ga leren kennen, en de breuk ga inleven tussen God en mijn ziel, en de afstand die ik veroorzaakt heb in mijn diepe afval van God, o, kent ge dat hartelijke wenen, dat vragen, dat zoeken, dat in het verborgen willen zijn en in het eenzame willen zijn. Nee, dat hoeft niet zo heftig en diep te zijn als bij Saulus, dat u niet eet en niet drinkt en niet slaapt. Het kan ook als bij Lydia gaan, maar het gaat er maar om of dat geloof wordt geplant en of ik ga verstaan een doenwaardige zondaar voor God te zijn. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar Paulus heeft dus ook verstaan geleerd wat hij later schrijft. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Want dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen ben om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Paulus had het u willen toeroepen, bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Gemeente, Paulus heeft geleerd wie hij was voor God. Paulus heeft geleerd wie God voor hem was en in Christus voor hem wilde zijn. Paulus heeft geleerd wie de Zoon Gods is. Hij zegt het, we komen er in onze tweede gedachte op terug. En als hij nu zo schrijft in de woorden van onze tekst, want vers 7 hebben wij wel eens eerder met u overdacht, hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wel schade geacht. Ja, gewisselijk, 7 is verleden tijd, maar 8 is tegenwoordige tijd. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Weet u, het is alsof hij zeggen wil, ik ben alleen maar bevestigd geworden, Filippenzen. En dwaaleraren die zich beweegt in de gemeente van Filippi, ik ben er alleen maar in bevestigd geworden, dat wij alle dingen schade en drek moeten achten om de uitnemendheid van de kennis van onze Heere Jezus Christus. Gewisselijk, zegt hij, ja, gewis. Maar voorzeker, kanttekening 24 zegt het ons, dat is, ik heb niet alleen dat zo geacht als ik eerst tot Christus bekeerd ben geweest, maar acht het nu nog zo en blijf bij dezezelfde mening. Want dan zegt hij niet alleen hetgeen mij gewin was, heb ik schade geacht, maar in vers 6 zegt hij, nu heb ik alle dingen schade geacht. Volk des Heren, denk eens even mee, hoe is het in uw leven? Alle dingen buiten Christus. Alles wat niet houdbaar is voor de eeuwigheid. Alle zandgronden, alle verkeerde leunsels en steunsels. Alle dingen. Ook na ontvangen genade. Oh, wat kan ik nog rekenen voor mijn ijver en voor mijn strijd en voor mijn oudvaders en voor mijn goede bedoelingen en voor al mijn vroomheid. Oh, nee, zegt Paulus, ik acht alle dingen schade en drek om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. Mijn Heere, alle dingen, alle tijdelijke genoegens, alle aardse bezittingen, alle rijkdommen, kinderen, Paulus had niks, Paulus had geen vrouw, Paulus had geen kinderen, Paulus had geen huis, Paulus had geen auto, Paulus had zelf geen boot, Paulus had zelf geen vakantievertrek. Paulus had niks, had helemaal niets. Alle tijdelijke voorrechten, alles wat deze wereld ons biedt, het was alles voor Saulus, die Paulus werd, schade en drek. Dat komt er ook nog bij. In vers 7 zegt hij alleen, ik heb het voor schade geacht. Nu zegt hij erbij, ik acht het voor drek. Nou, dat is uitwerpsel van een hond waar u voor omloopt. En waar u zich over opmaakt als een van de mensen in de straat zijn hond het voor uw deur laat doen. Houdt u er rekening mee? Zo waardeert Paulus alle godsdienst vanuit de mens. Het is maar dat we het weten. Want ik kan er niet mee voor God bestaan. En de Heere walgt ervan. Al zijn eigen gerechtigheden, ze werden een wegwerpelijk kleed. Is, ja, maar daar begint u weer, dominee, en oh ja, nee. Ik neem het woord van zijn Heere Jezus over. Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten, of hij zal de ene lief hebben en de andere haten. Gij kunt niet en God dienen en de mammon. We kunnen niet de Heere vrezen en de wereld vasthouden. Dat gaat niet. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld zou gewinnen, maar schade aan zijn ziel zou lijden. Wat zegt de zaligmaker? Zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie hetzelfde verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde behouden. Kijk, dat bedoelt Paulus. Al die dingen schade gerekend. Luister eens, kinderen, jonge vrienden. Weet je welke betekenis er hierin zit? Als ze vroeger een vrachtschip, en dat zou nog wel eens kunnen gebeuren misschien, geladen was met kostelijke goederen, allerlei rijkdommen. En er ontstond een zware storm. En dat schip dat denkt te breken. We lezen het, kinderen, bij de geschiedenis van Jona. Ja, dat is vreselijk. En die golven zo hoog. Nu kan de schipper twee dingen doen. Gewoon alles in het schip laten en dat schip lekker zwaar en diep laten liggen. Met het grote gevaar dat en schip en lading vergaan. Of hij kan de lading overboord laten werpen. Dan komt dat schip hoger te liggen. En dan kan dat schip tenminste de veilige haven bereiken. Die betekenis zit erin. Dus het kan wel eens pijn doen, hoor. Dat alles eraan moet. Heren, moet ik dat ook al kwijt? Heren, ben ik nu nog niet bekeerd? Heb ik nu Christus nog niet? Ach nee, zegt de Heren. Ik oefen u en ik zal uw weg met doornen omtuinen. Alles verliezen, dan pas Christus gewinnen. Alle schade en drek achten, dan pas in Christus gevonden worden. Dat is toch naar de schrift? O, het schadelijke, onze eerste gedachte van alles buiten Christus. En wat was dan de tweede gedachte? De uitnemendheid van de kennis van Christus. Om Christus wil. Om de uitnemendheid der kennis van Christus. Om wiens wil. Dat betekent eenvoudig omwille van. Ik acht alle schade en drek omwille van de uitnemendheid van de kennis van Christus. Omwille, dat wijst de oorzaak aan. Er staat iets tegenover. Er is iets voor in de plaats gekomen. En het woordje uitnemend, dat kunnen we vertalen met vanwege het overtreffende, het alles overtreffende van de kennis van Christus. Kanttekening 26, namelijk niet de blote kennis met mijn verstand, maar de zaligmakende kennis die met vertrouwen en geloof vergezelschapt is. Gelijk de woorden mijn Heere, dat zien we straks, dat ook te kennen geven. Kinderen, een ander voorbeeld. Luister. De Heere Jezus zegt, het koninkrijk der hemelen is met te vergelijken met een man die daar op zijn akker aan het werk is en met zijn spade de grond omroet en plotseling stuit hij op een grote schat. Hij graaft die wat bloot. Nee, die schat die heeft een waarde. Daarmee verbleken al zijn andere bezittingen als waardeloos. Hij bedekt die weer. Gaat alles verkopen. Dan gaat hij die akker kopen. En dan heeft hij die akker met die schat. Zo gaat het in het Koninkrijk der Hemelen. Net als bij die man, die parelkoopman, die schone parel zoekt. En hebben de één parel van grote waarde gevonden, ging heen. Verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Dat bedoelt Paulus. Zo is in zijn leven gegaan. De kennis van Christus. Niet dus de blote kennis. Nee, de zaligmakende kennis. De zaligmakende kennis verkrijgen we niet door opvoeding. De zaligmakende kennis verkreeg Paulus niet door zijn studie aan de voeten van Gamaliel. Deze zaligmakende kennis, catechisanten, die hebben het vrijdagavond weer opgezegd, dat noemen wij de bevindelijke kennis. Die bevindelijke kennis, dat is dan vrucht van het werk van God, de Heilige Geest. En dat bedoelt Paulus natuurlijk, die bevindelijke kennis. We lezen bij de profeet, de wijze beroemen zich maar niet in zijn wijsheid. De sterke beroemen zich maar niet in zijn sterkheid. De rijke beroemen zich maar niet in zijn rijkdom. Maar die zich wil beroemen, die beroemen zich hierin dat hij mij kent. Dat ik de Heere ben. Doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde. Want in die dingen heb ik lust, spreekt de Heere. Dus uw wijsheid, uw kracht en al uw bezittingen, u kunt erin roemen tot aan met. Het zal u niet baten, want wat baat het de mens? Wie zich wil beroemen, die moet zorgen dat hij mij kent. En die krijgt oorzaak, die krijgt stof om te roemen. Dus Paulus gemeent, hij heeft de schriftuurlijke grond om te roemen. Wat is een onuitsprekelijk wonder als God de Heilige Geest de schrift voor ons allengskens meer en meer opent. Als God de Heilige Geest de prediking van het woord allengskens meer en meer gebruikt. En de persoon van de middelaar wordt verklaard. En de middelaarsarbeid van de Heere Jezus Christus wordt verklaard. Wat een wonder in het leven van de zulke die stilgezet zijn en waar Christus gestalte verkrijgt in de ziel. Die mogen met Paulus opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. En die stervensweg die we getekend hebben, want dat is een doorgaande weg. Jaren geleden was het dat hij was stilgezet op de weg naar Damascus. We hebben gezegd hij blikt terug, maar hij spreekt hier in de tegenwoordige tijd. Het is nog steeds zo, dat is een doorgaand werk. En daarom, om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heere. En die kennis kan wel stilstand zijn, maar de kennis is op aarde nooit volmaakt. Wie zou toch God in Christus volmaakt kennen? Dat is een doorgaand kennen. Dat zien we heel duidelijk ook in vers 10. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Ik kom er zo nog wel even op terug. Gemeente. Die zich wil beroemen, heb ik gezegd, moet zorgen dat hij God kent. Die het eeuwige leven wil ingaan, niet minder. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige en de waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. God schenkt die kennis vanuit de schrift, door het lezen, door de prediking, door het luisteren naar de prediking. God werkt altijd middelijk. Althans, dan moeten wij ons aanhouden aan de middelen die God ons heeft gegeven. Hij is vrij, maar hij werkt wel middelijk. Dat zegt hij in zijn woord. De godskennis werkt de Heilige Geest door middel van het woord dat spreekt van hem. Dit is het eeuwige leven, dat wij u kennen, de enige en de waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Wat is onze eerste bede ook alweer? Of wat is de eerste bede in het volmaakte gebed, wat Christus zijn kerk leerde? Uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerst dat wij u recht kennen, opdat wij u in al uw werk, waarin uw deugden klaarlijk schijnen, zouden roemen en prijzen. Die kennis maakt niet opgeblazen, die kennis maakt ootmoedig. Hoe meer kennis van God, hoe dieper we buigen, hoe meer kennis van de zaligmaker, hoe ootmoediger een mens wordt, hoe dichter bij de grond, kan alleen maar hoe dichter bij het verbond. Die gaan samen op. Onthoudt u het. Want dat zijn lessen die moeten geleerd worden in het leven der genade. En met het kennen van de middelaar begint nu alle eigen gerechtigheid haar waarde te verliezen. Die ga ik als schade zien. En gemeent, als er iets mag zijn van een levende omgang met de middelaar, dan acht ik alle dingen voor schade. Onthoud dat nu maar, want zo is het. Dat kan in het beginnende leven zo zijn, dat ze zeggen weg wereld, weg schatten. En dat ze de wereld voor 5 eurocent mogen hebben van zo'n ziel. Maar in de omgangen met de borg en de middelaar, die zich uit eeuwige liefde heeft doodgeliefd voor al de zijnen, worden alle dingen schade en drek. En dat bedoelt Paulus met de kennis, bijzonder die kennis die vrucht is van een verborgen leven in de binnenkamer, die vrucht is van een zoete, stille, gemeenzame omgang met Christus. Dat aanroepen van hem, dat benodigen van hem, dat zoeken van gemeenschap met hem in de binnenkamer. Waar dan een ziel uit de binnenkamer komt, dan kun je het soms zien aan het gelaat, aan het gewaad en aan de daad. Die kennis, daar gaat het om. Daar gaat het om. Paulus had hem leren kennen als zijn hoogste profeet, die hem de weg der zaligheid door middel van Ananias had bekendgemaakt en geopenbaard. Bij aanvang en bij voortgang was de profetische bediening van die opperste wijsheid voor Paulus steeds uitnemender geworden. Hoe langer op de weg, hoe dwazer een ziel, hoe blinder in 's hemels wegen, hoe onkundiger in de zaken van het koninkrijk Gods, hoe meer Christus als de hoogste profeet benodigd wordt. Onthoud dat nu, jonge vrienden, want het is in onze tijd niet anders. Daarom kunnen we nooit erin meegaan. Wanneer er zo'n godsdienst opkomt die het altijd hebben en het altijd weten en Gods arme, bekommerde, tobbende volk een beetje belachelijk willen maken. Denk nu niet dat Gods oprechte volk er ooit in mee kan. Want dat is het werk Gods niet. Paulus had Christus, de gezalfde, leren kennen in zijn priesterlijke bediening. In zijn offeranden, in zijn dood, in zijn bloedstorting, in zijn voorbeden, in zijn steeds tussentreden bij de Vader. Wat zijn dat een heilgeheimen voor Paulus geworden, dat hij weten mocht die ook voor ons bidt en die voor ons steeds tussentreedt bij de Vader. Christus Jezus de Heere, zijn hoogste profeet, zijn enige hoge priester, zijn eeuwige koning. Wat denkt u, Paulus, te midden van alle strijd, wat heeft hij toch een houvast gekregen aan het woord van zijn koning. Ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. En mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ik geef de mijne het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Want niemand kan dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader is meerder dan alle en niemand kan ze rukken uit de hand mijns Vaders. Christus in zijn koninklijke bediening, die hield Paulus staande te midden van alle strijd en aanvechting en zwakheden en bekommernissen. Hij zegt: Christus Jezus. Ik heb het net aangehaald hoe Ananias toen tot hem kwam, namelijk Jezus, die u verscheen op de weg. Daar werd de naam Jezus als een olie die over zijn ziel werd uitgegoten. Daarom had Paulus Jezus zo innig, lief, was hij aan hem verkleefd, was hij aan hem verbonden, was hij aan hem vastgemaakt, door de geest verenigd. Zocht hij door het geloof die waarachtige geloofsgemeenschap met zijn zaligmaker, wiens arbeid hij elke dag nodig had, die zijn volk zalig maakt. Want Paulus bleef een zondaar, een doolmisser, een verbondsbreker, een wetsovertreder, een albederver. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus, mijn zaligmaker. De uitnemendheid van de kennis, de waarachtige geloofsgemeenschap met Jezus Christus, mijn Heere, mijn Kyrios, wiens eigendom ik ben. Want waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met zijn dierbaar bloed heeft gekocht. Omdat hij ons heeft verlost. Omdat hij ons zich tot een eigendom heeft gemaakt. Waarom noemt gij hem onze Heere? Het geloof is mijnend van aard, mijn Heere. Het geloof is eigenend van aard. Als het geloof in oefening is, dan is het mijn Heere. Dan is het mijn Heere Jezus Christus. Mijn Heere. Het was net als bij Thomas. 8 dagen nadat Christus uit de doden was opgestaan. Kijk nu eens in mijn handen en leg je hand dan ook maar in mijn zij, Thomas. Hij zei niet langer ongelovig, maar gelovig. En de geest opent zijn ogen. De geest oefent het geloof. De geest verheerlijkt Christus, zodat Thomas het uitroept: mijn Heer en mijn God. Gemeend om de uitnemendheid van de kennis van Christus, een doorgaand werk. Maar al de liefde van zijn ziel ging naar deze Christus uit. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijne sterkt. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. O, dan zegt hij het in dat zo bekende Romeinen 8, het 35ste vers. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Want er is geschreven: om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Mijn liefde is blanka rood en hij draagt de banier. Boven 10.000. Een uitnemende kennis, ook vanwege de rijke vrucht. Rijkdom en eer is bij mij, duurachtig goed en gerechtigheid. Ik doe mijn liefhebbers beërven dat bestendig is, en ik zal hun schatkameren vervullen. Rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking. De weldaden die Christus voor Paulus heeft verworven. We gaan ervan zingen. Psalm 89. En daarvan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijke aanschijn voort. Psalm 89, vers 7.
Thank you.
Paulus' getuigenis aangaande Christus, het schadelijke van alles buiten Christus, de uitnemendheid van de kennis van Christus, de onmisbaarheid van de gerechtigheid van Christus. Wat zien we, gemeente? Opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Kanttekening 29. U moet het nog maar eens rustig doorlezen met de kanttekenaren, want dat is zeker de moeite waard. Dat is opdat ik de gerechtigheid van Christus deelachtig mag worden, het welk het grootste gewin is. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf, wij weten het. Het is alsof Paulus wil zeggen, roem wereld uw schat. Gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens rijkdom ik ben. Nu ben ik de zijne, zijn goed is het mijne en dat maakt mij zo rijk. En in hem gevonden worden, is die nog niet in Christus. Van Paulus geldt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. God zag hem van eeuwigheid in Christus aan. En dat stondeke van dat uurtje van Gods welbehagen waarin hij werd stilgezet. Toen hij dadelijk in Christus werd ingelijfd en Adam werd afgesneden. En we geloven vast, gemeente, als wij de brieven van Paulus mogen nagaan. Paulus, die is met alles, gemeente, zo het hier ook staat, aan het einde gekomen. Hij is leren sterven, niet alleen aan de werken der wet aanvankelijk. Gestorven aan de wet, zo verklaart hij dat. En dat is zo nodig om te leren sterven aan de wet. Om eens anderen te mogen worden, zegt hij dan. Nou, Paulus weet wat het is, sterven. Dan blijft er niks anders meer over. Dan blijft er niks anders over dan alleen de gerechtigheid van Christus. En Paulus weet als geen ander, gemeente, dat hij die niet grijpen kon. Paulus weet als geen ander dat aan de aanneming de toerekening van de zijde van God vooraf gaat. Net zoals eerder Jesaja zegt, ik ben zeer vrolijk in de Heer. En mijn geest verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Sterven aan de wet, sterven aan zichzelf, sterven aan zijn leven om Christus te gewinnen. Maar waarom zegt hij nu hier eigenlijk? Ja, Paulus is nog beneden. Paulus is nog op de aarde. Paulus is nog niet thuis. Stel je voor, kinderen, dat beeld wat ik daarnet noemde. Als er nu toch een godvrezende schipper is. En die is in de grootste nood en die roept tot God. En God belooft hem dat hij met het hele schip in de veilige haven zal komen. Dat kan, dat kan, dat kan. En dat die schip er houvast aan heeft en dat hij het hartelijk gelooft en dat hij tegen al zijn mannen zegt. En dat was zo bij Paulus ook. Maar daarom zijn ze er nog niet. En daarom kan er nog heel wat tegen opkomen. De roeping kan vastliggen. Maar ze zijn nog op aarde. Ze zijn nog op vijandsgebied. Ze zijn nog niet thuis. Want wat bedoelt dat eigenlijk en in hem gevonden worden? Welk ogenblik heeft Paulus eigenlijk voor ogen? Onze kanttekenaren zeggen het. Kanttekening 31. Namelijk in het gericht God. In hem gevonden worden. Het is alsof Paulus zeggen wil, kijk, als we nu straks thuis komen, hè, dan zijn we er. Dan zijn we thuis. Dan zijn we in de veilige haven. Dan mag hij het weten. Wat het hier nog een uitzien was. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is me weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de rechtvaardige rechter in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar aan alle die zijn verschijning hebben lief gehad. En Paulus weet dat dat nu alleen maar kan. Met de gerechtigheid van Christus, die God door woord en geest gaat schenken aan zulke doemwaardige zondaar, om niet naar zijn welbehagen. Paulus kende Christus in de gang van zijn diepe vernedering. Hij kende hem ook in zijn gezegende opstanding. Hij zegt het toch zelf, hij is overgeleverd om onze zonde. En hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Nee, Paulus mocht het weten, maar hij was nog hier. En daarom, dat zegt hij ook verder zo, in hem gevonden worden, opdat ik hem kennen. Kijk, dat is ook weer zoiets en de kracht van zijn opstanding. Kende hij Christus nog niet in zijn opstandingskracht? Zeker. Maar wat is het ook alweer? Christus is opgestaan om zijn gerechtigheid toe te passen. Om zijn kerk dagelijks op te wekken tot een nieuw leven. En om zijn volk een onderpand te geven van hun zalige opstanding. Zijn doorgaand werk heeft de kerk niet altijd zomaar voor de pak en in het zicht. Opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig wordende. Ziet u, die stervensweg die stopt ook al dan pas als Paulus lichamelijk sterft bij zijn dood. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Eén ding doe ik, vergetend hetgeen dat achter is, strekkende mij tot hetgeen dat voor is. Jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En dan in vers 20. Maar onze wandel is in de hemel, van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Hij blikt dus terug in dit schriftgedeelte. Hij zegt hoe het nu is, waar hij naar uitziet en wie hij verwacht. En dat kan u alleen maar door het waarachtige geloof in Christus. Als ik nu hem tot mijn deel heb, als ik nu in hem gevonden word, in Christus geborgen ben, straks thuis kom, dan ben ik er. Dan is hij eeuwig mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Hoe word ik nu rechtvaardig voor God? Onze kattegezanten zeiden het op vrijdagavond. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo, al is het dat mijn consciëntie me aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods waarlijk gezondigd heb en dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Ja, het is zo Paulinisch als maar kan, want het is allemaal uit de brieven van Paulus gehaald. En nog steeds tot alle boosheid geneigd. Nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Voor zover ik zulke een weldaad met een gelovig hart aanneem. En waarom alleen door het geloof? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben. Letten we daarop. We kunnen zo de nadruk leggen op mijn geloof en over het geloof spreken. Maar daarom ben ik rechtvaardig door het geloof dat alleen de genoegdoening, de gerechtigheid en heiligheid van Christus, dat die mijn gerechtigheid voor God is. En die kan ik alleen maar door het geloof als een hand, als een instrument aannemen en mij toe-eigenen. En dan ken ik die waarheid zo diep als geweest dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dan tart ik de dood en dan verwin ik het graf. En dan neemt geen Satan mij meer de zegenkroon af. Dan reis ik getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijke huis. Gestorven voor mij, dan zal Paulus eeuwig in roemen. In de uitnemendheid van de kennis van zijn Christus, zijn Jezus, zijn Heere. Kom, het geloof is een gave God, de oefeningen ook. Volk van God, sta ernaar om uw roeping en verkiezing vast te maken. Opdat ge dat doende, nimmer meer struikelen zoudt. En vraag maar of u alle schade en drek mag leren achten om de uitnemendheid van de kennis van hem, de Heere. Als ik dan u heb, o Heere mijn, zou daar iets anders mijn God zijn? Zou ik ergens, groot of te kleine, een God hebben dan u alleen? Amen. De avondzang, we zingen het eerste en ook het zevende vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.